Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hij is voormalig record international van het Nederlands elftal, speelde voor de mooiste clubs met de beste spelers op aarde en kreeg voor een voetballer misschien wel de beste uitgeleide in Nederland ooit.
Aaron Mohamed Winter wordt 57 jaar geleden geboren in Paramaribo, maar groeit op in het iets minder exotische Lelystad. Daar begint ook zijn voetballeven. Winter blijkt een toptalent en wordt als 16-jarige naar Ajax gehaald. Na zijn debuut als invaller voor Frank Rijkaard groeit hij in de meer uit tot een bijzonder veelzijdige speler. Onuitputtelijk op vrijwel iedere positie. Na 6 seizoenen met Europa Cups en landstitels vliegt de international uit naar Italië. Met de komst van Winter bij Lazio Roma, geflankeerd door sterren als Nesta en Gascoigne, keert de gevallen club terug in de top van de Serie A. In 96 doet Winter nog 1 stap omhoog en wint als slot op de deur van Inter opnieuw de UEFA Cup. De mannetjesputter groeit bij Oranje ondertussen uit tot de record international van zijn generatie. De halve finale van het EK 2000 is zijn laatste van maar liefst 7 eindtoernooien. 2 jaar later zit het avontuur er ook op als clubvoetballer. Nadat de routinier met wisselend succes is teruggekeerd bij Ajax. Het onmisbare cement tussen vele voetbalgeneraties. Tussen de palen met Aaron Winter.
Welkom Aaron. Ja, toevallig inderdaad, dezelfde kleurencombinatie.
De kleurencombinatie, toevallig ja.
Ja, ja. Toevallig. Ben je een beetje een terugblikker?
Eigenlijk niet.
Nee?
Eigenlijk niet. Maar ik merk wel ook aan mezelf dat ik nu de laatste jaren, naarmate je ouder wordt, dat je wel steeds meer gaat terugblikken. Want ja, op het moment dat je begint aan je carrière, ben je gewoon, leef je in een roes. Maar dat vertel ik net ook aan een aantal collega's. Alles wat ik zeg maar ooit heb gekregen of shirtjes heb geruild en al dat soort dingen, dat heb ik allemaal opgeslagen. En nu de laatste maanden, jaren, ben je toch ja, beetje voor beetje alles aan het uitpakken. En dan zie je allemaal hele mooie dingen dat je denkt van, zo, ja. Dat was ik allemaal vergeten.
Wat betekent voetbal voor jou?
Ja, voetbal betekent heel veel. Het is mijn passie, het is ook mijn leven. Nog steeds. En ik vind het ook een heel mooi spelletje. Met voetbal kan ook echt alles. Je kan mensen heel snel bereiken. Ik doe ook heel veel aan sociaal ontwikkelingsprojecten. Door middel van voetbal. Want voetbal, dat is bewezen is een tool. Op het moment dat een bal er is, dan krijg je alle aandacht van mensen. Dus ja, het is mijn leven.
Ja, sociaal bindmiddel. Ook, voetbal ook. Ja. Ja. Je bent natuurlijk, toen je jong was, al naar Nederland verhuisd. Was je in Suriname ook al aan het voetballen?
Eigenlijk niet.
Nee?
Nee. Ik was 5 jaar oud toen we naar Nederland kwamen. Ik kwam met mijn ouders naar Nederland en we kwamen in Amsterdam. En door mijn buurjongen ben ik in aanraking gekomen met voetbal. We begonnen eerst op een pleintje, ga je even mee voetballen. En uiteindelijk heeft hij me overgehaald om in clubverband te gaan voetballen. En dat deed ik toen. En ja, dat vond ik prachtig.
Ja.
Ik kan me nog het eerste moment herinneren. Dat was gewoon hilarisch. Dat mijn moeder meeging om te kijken naar een voetbalwedstrijd. Ja, de eerste helft ging alles goed. Maar de tweede helft, toen ik erin kwam, ja, ik wist de voetbalregels helemaal niet.
Oh.
Ja, dus wilde ik bijna in onze eigen goal scoren.
Serieus?
Toen kwam ik er heel veel achter dat je het de andere kant moest skippen.
Ja, maar je was wel talentvol. Dat kan niet anders.
Ja, ik was heel talentvol.
Ja. Ja. En wie was je op de pleintjes?
Ik was een Pelé.
Ja.
Of Cruijff. Dat was ik toen.
Mooi. Ja, hier is Pelé. Dat heeft denk ik ook met die Zuid-Amerikaanse roots te maken natuurlijk.
Ja, puur.
Dat Pelé dan extra dichtbij is.
Ja, ja. Want Suriname ligt naast Brazilië. En ja. Daar groei je op met het Braziliaans voetbal. En is nog steeds zo. En dit is echt een geweldenaar.
Wat we altijd doen als we weten dat iemand te gast is bij ons, is dan gaan we natuurlijk die archieven een beetje uitspitten. Onze eigen dozen openmaken, zeg maar. En waar we op stuiten, was jouw afscheid in het Concertgebouw. Dat was echt, dat was fantastisch.
Ja, heel mooi.
Ja.
Het is eigenlijk, het zal denk ik nooit meer zal het voorkomen. Het idee al om in, zeg maar, in het Concertgebouw, wordt eigenlijk alleen maar voor concerten is of hele bijzondere dingen. En dit dan is ook heel bijzonder, een afscheid. Ja, dat maakt het alleen nog maar grootste. En het mooie ervan was dat in het begin wilde men in het Concertgebouw er niet aan meewerken. Toen moest het kwartje vallen. En uiteindelijk hebben ze aan meegewerkt. En ik geloof dat dit een van de mooiste in de top 10 ooit zeg maar, bij de events van het Concertgebouw is terechtgekomen. En dat is, ja, dat zegt wel heel genoeg.
Ja.
Maar dat is gewoon ook uniek.
Weet je wat we gaan doen, Aaron? We gaan gewoon eventjes ernaar kijken. En doen we het een keertje andersom, want normaal lopen we een soort van chronologische carrière door. Maar nu beginnen we bij het eind. Jouw afscheid in het Concertgebouw. Dat is echt fenomenaal, want iedereen was er ook. Kijk maar mee.
Rommelen met die bal is toch altijd het leukste wat er is. Ja, dat noemen ze straatvoetbal. Maar straatvoetbal kun je op de straat doen. Je kan het op het gras doen. Je kan eigenlijk overal voetballen als je dat wil. Zelfs hier binnen. Maar dan moet je wel heel goed zijn.
Live from Amsterdam. The city whose landmarks are famous all over the world. In the Concertgebouw. Celebrities are here in profusion, one after another. Johan Cruyff, Rinus Michels, Frank Rijkaard, Fred Grimm, Goose Hiddink, Stanley Menzel, Sandro Mazzola, Alan Boksic, Ronaldo, Marco van Basten, and of course, the great romantic hero, Louis van Gaal. But here, coming through the same tunnel as so many champions have walked before, the great man, Aaron Winter, who has the passing, who has the control, and above all, the warmth and the spirits, and who stands still enduringly on top of the football world. Ladies and gentlemen, from here on,
wauw.
Ja, dat is heel bijzonder.
Ja.
Als ik er nu naar weer kijk naar die beelden, krijg ik gewoon kippenvel weer van.
Ongelooflijk. Ja. Iedereen is er. Ja. Het Concertgebouw, wat je zelf al zegt, dat gebeurt daar niet, normaal gesproken. Ja. Maar het gebeurt wel voor jou. Wat een eer.
Ja, het is zeker een eer. Maar ook zeg maar, als je kijkt naar iedereen die erbij betrokken is geweest, iedereen die is gekomen, mijn collega's. Je ziet hier ook iets unieks. De grootste trainers die we hebben gehad in Nederland. Met Cruijff, Michels, Van Gaal was er ook bij. Dat is gewoon uniek dat je ze allemaal bij elkaar krijgt. Dus het zegt ook veel wat je hebt betekend voor het voetbal. En dit vind ik heel mooi. Geweldig.
Ja, dat wilde ik net zeggen. Want wat zegt dit over jouw carrière?
Dat ik een hele mooie carrière heb gekend. En het is echt fantastisch om dit weer terug te zien. Want wat ik je net al vertelde. Ja, je hebt een carrière gehad, alles wat ik heb gewonnen en heb meegemaakt, wat ik heb gekregen, dat ging allemaal in dozen.
Ja.
En als ik dit dan weer terugzie, want dit is de eerste keer dat ik het weer terugzie na mijn afscheid. En het is gewoon geweldig.
Want er zijn allemaal Ballon d'Or winnaars, de beste voetballers die de aarde ooit gekend heeft, waren daar.
Ja.
Ronaldo duikt op een gegeven moment ook nog op, je voormalig ploeggenoot bij Internationale natuurlijk. Had je op momenten ook niet zoiets van dat dit mij, en dat zeg ik met het meest mogelijke respect hoor, maar dat ik dit afscheid krijg? Hoe mooi kan dat worden?
Eigenlijk, je moet wel weten hoe dat tot stand is gekomen, eigenlijk mijn afscheid. Ik gaf te kennen dat ik ging stoppen met mijn voetbalcarrière. En er waren twee mensen in het bijzonder die mij echt zover hebben gekregen om dit te doen. Eén daarvan is Frank Rijkaard.
Ja.
Frank Rijkaard en Jaap de Groot toen, zeg maar. Die kwamen naar mij toe.
Van de Telegraaf.
Ja, van de Telegraaf. Ja. Die kwamen naar me toe. Hij zegt van Aaron, je gaat stoppen. Je verdient een hele mooie afscheid. Want je hebt veel betekend. En in het begin zat ik zo te denken van ja, wil ik dat wel, wil ik dat niet. Want ik ben altijd wel heel erg anoniem en noem maar op. Ik heb al genoeg in de spotlights gestaan. En toen kwam er op een gegeven moment een moment dat ik dacht van ja, het is wel heel mooi. Ik zeg, als zij echt met dat idee komen, dat vind ik dat wel ook wel heel mooi. Want dat zegt dan heel veel over wat ik allemaal bereikt heb en wat ik betekend heb voor het voetbal hier in Nederland. Maar ook niet alleen in Nederland, maar ook in buiten. Ik zeg, ik ga doen. En uiteindelijk is het zo gekomen. Door het toedoen van hun twee is dit event echt geweldig geworden.
Echt fantastisch. Ja. Fantastische beelden. En een grote eer die je volledig toekomt natuurlijk. Ja. Nou, dan kunnen we nu gaan terugspoelen naar het begin van je carrière. Ja. Ajax-debutant in 1986. En dan hoor je te scoren, toch? Bij je debuut.
Dat was vroeger altijd zo.
Anders telt het niet.
Nee, anders telt het niet. Nee. Dat is echt een debuut. Tegenwoordig wordt al wat minder van de jeugdspelers die komen die scoren.
Tegen Utrecht?
Ja.
Voor wie kwam je erin?
Voor een van mijn idolen, Frank Rijkaard.
Oh, voor Rijkaard. Dus dat klopte helemaal.
Ja, dat klopte dag. Helemaal, ja. En wat ik hier zo mooi aan vind, is dat, ja, je weet als talent, jeugdspeler, dat was al het moment dat je al gebeld werd door je trainer, Johan Cruijff. Van, Aaron, je zit bij de selectie. Ja, jongen, echt, ik was zo blij. En ik kon het eigenlijk niet geloven.
Nee.
Weet je wel, dus op het moment, daar zit je dan al. Dat je op de bank mag zitten, was voor mij zo'n enorme eer. En uiteindelijk, ja, tijdens de wedstrijd kom je dan in. Je valt in. Je scoort ook. Ja, in je debuut kon niet meer kapot. En het mooiste ervan, dat heeft nog wel jaren daarna heeft het me achtervolgd. En dat was geweldig. De stadionspeaker had mijn naam niet goed uitgesproken bij die goal.
Ja.
Dus ik ging in het leven als Ari.
Ari.
Ik heette Ari die inviel. En het mooie was gewoon, ieder moment als ik zeg maar al op de bank zat of ik ging warmlopen, ging het heel stadion, ging mijn naam scanderen. Ari. Goed. En dat ging jaren door. En dat is gewoon echt geweldig geweest.
Ja, meteen een bijnaam.
Meteen een bijnaam.
Ja. Cruijff laat je debuteren. Je valt in voor Rijkaard.
Ja.
De namen zijn groot. Wat was Cruijff voor trainer voor jou?
Een hele bijzondere man, hè, als eerste. Een hele warme man. En Johan heeft echt heel veel voor me betekend in mijn voetbalcarrière. Hij is degene geweest die me bij het eerste heeft gehaald. Al vrij snel. Ik kwam vanuit de amateurs bij het eerste. En ze gingen in trainingskamp na een jaar dat ik er was. In trainingskamp. Hij was helemaal niet tevreden over een aantal grote spelers in het elftal. Dus hij zegt van ja, Winter erbij. En vanaf dat moment ben ik erbij gebleven. En hij was ook wel degene die me echt ook heel scherp hield. Dus om een voorbeeld aan te geven. Ik ging vroeger altijd met de bus naar de Meer. Vanuit Lelystad, de 152, bus 152, die stopte precies voor de Meer. Ja, en ik was altijd op tijd. En op een gegeven moment haal je rijbewijs. Ja, en ik was altijd net ervoor. Weet je, net voordat we moesten trainen was ik er. En op een gegeven moment zag Johan al, doordat ik mijn rijbewijs had gehaald en met de auto kwam. Hij vond dat ik een beetje aan het zweven was.
Oh.
Dus ik was niet meer de Aaron. Ik was Aaron die veranderd was. Nou, en ik speelde in die periode speelde ik goed. Want iedere keer als ik meteen begon of als ik inviel, ik scoorde heel veel. En speelde ook heel goed. En toen zei hij van, je komt lekker op de bank spelen. Dus hij liet me gewoon niet meer spelen of invallen. En dat begreep ik niet. En uiteindelijk gingen Frank Rijkaard en Arnold Muren, die vonden dat een beetje vreemd.
Ja.
Die zijn toen naar de trainer toegestapt, naar Johan, om te vragen waarom speelt Aaron niet? Want hij viel gewoon in. Toen zei Johan heel simpel van ja, ik zie al dat hij aan het zweven is.
Ja. Was je aan het zweven?
Nou, onbewust.
Ja.
Onbewust. Maar hij zag het proces al heel vrij snel. Want Johan kon altijd wel meerdere stappen vooruit denken en dingen ook al zien aankomen. En toen was het heel duidelijk.
En ging je op een gegeven moment luisteren dan naar Rijkaard en Muren ook? Dat je er weer in moest? Heb je jezelf weer terug in de ploeg gespeeld?
Jawel, uiteindelijk.
Was eventjes.
Maar dit is een proces van jonge spelen. Het is zeg maar, je begint goed en op een gegeven moment dan verander je onbewust. En daarna kom je dan weer met beide beentjes op de grond.
Ja.
Het proces is wel vrij snel gegaan.
Jullie hebben een prijs gewonnen natuurlijk ook.
Ja.
Europa Cup 2.
Ja.
Ja. Later won je nog onder Van Gaal de UEFA Cup.
Ja.
Toch?
Ja.
Wat zijn er nou de belangrijkste verschillen tussen die twee? Want je hebt ze allebei gehaald.
Ja, de een is meer zeg maar echt theoretisch en anders meer praktisch. Maar allebei hele goede trainers. Ze hebben allebei een geweldige visie. Ze willen allebei ook, zeg maar, en dat past ook bij mij, het voetbal aanvallend benaderen. Een ideale combinatie, maar dan moet je wel allebei een beetje dezelfde karakter hebben.
Ja, precies. Je moet wel door één deur kunnen.
Ja.
Ze hadden elkaar ook heel goed kunnen aanvullen misschien. Maar het is eigenlijk, als je die karakters dus naast elkaar legt en die methodes, ook wel logisch dat ze botsen af en toe. Die twee.
Ja, dat zal altijd gebeuren. Dit zijn echt twee grote grootheden. En Louis ook is ook een fantastische trainer. En wat ik dan wel jammer vind van Louis is dat hij altijd op zoek is naar erkenning. En die erkenning heeft hij al. En ja. Als hij dat niet had gedaan, ja, dan was hij ook in het rijtje bij Johan gekomen. Maar ik heb met z'n alle twee fantastisch gewerkt. En heel veel goede ervaringen. En allebei ook bepalend geweest in mijn voetbalcarrière.
Ja, net als Rijkaard, want die naam komt ook al een paar keer voorbij. Hoe belangrijk is Frank Rijkaard voor jou geweest?
Nou, heel simpel. Tenminste, voor mij is het heel simpel. Vroeger was het zo als... En het voetballerij is nu helemaal veranderd. Hè? Want voetbal, vroeger als voetballer, groot talent, dan was je een enkele die doorbrak om bij het eerste elftal te komen. En tegenwoordig zijn het allemaal jonge jongens. En vroeger had je allemaal oudere spelers. En wat ik zo mooi vond van Frank Rijkaard is niet omdat ik ook een hele goede voetballer vond. Maar Frank was altijd, die bekommerde zich altijd om de jongere jongens. Want wij werden altijd aangesproken en aangepakt door de oudere spelers op de training. Wij waren altijd de pispaaltjes, want hiërarchie moest er zijn. Je moest jezelf van ontwikkelen.
Ja.
Dus als de materialen opgeruimd moesten worden, moest de jonkie zijn. En als dit moest gebeuren, moest er weer de jonkie zijn. En soms was het niet rechtvaardig. En Frank daarin, als die oudere spelers een beetje bot of vervelend deden tegen ons, nam je het op voor ons.
Oh.
En zeker ook voor mij.
Ja.
En dat vond ik zo prachtig, zo'n icoon die dat ziet van ja, we zijn gelijkwaardig, je moet elkaar anders behandelen en niet iedere keer maar aanpakken. Dan nam je het op en dan ging je dan in verweer. En hij won het altijd natuurlijk, omdat het is ook een grote voetballer.
En heel veel charisma.
Ach, fantastisch.
Ja.
En we hebben nog heel veel contact. En heel goed contact is ook een heel goed vriendje van me. En het is gewoon mooi.
Ook geestelijk totaal onafhankelijk ook, hè?
Ja, maar dat is ook het heel mooie van
me. Ja, precies.
Het is gewoon... als je hem ook ziet, we hoeven elkaar maar even te zien. En dan liggen we al in een deuk. En ik weet precies en denk precies ook wel... Ik weet vaak wel wat hij denkt en wat hij gaat zeggen.
Ja.
Het is omdat je elkaar zo goed kent. Maar het is gewoon een hele fijne jongen. Een fijne man.
Later werd hij nog je trainer ook.
Ja, ja.
Bij Oranje natuurlijk, als bondscoach daar. Komen we straks nog wel op. Want eerst naar Italië. Je besloot te vertrekken bij Ajax.
Ja.
En ging naar Lazio. Hoe kwam je bij Lazio terecht?
Dat was heel simpel. Ja, het lijkt wel of het een stopbordje voor me wordt. Het is heel simpel. Nou, dat heb ik al een paar keer gezegd.
Dus beetje Cruyffiaans.
Het begon eigenlijk in 1992. Toen wij met Ajax een heel mooi jaar hadden met Louis van Gaal.
Met de UEFA Cup.
Met de UEFA Cup. Het winnen van het UEFA Cup. En uitgerekend in de halve finale en in de finale speelden we tegen twee Italiaanse ploegen. Tegen Genua en tegen Torino. Waarvan wij uiteindelijk dat jaar de beker wonnen. Het mooie ervan was, doordat je tegen die twee ploegen speelde, kwam je meteen in de kijker in Italië. En toen kwamen er op een gegeven moment allemaal aanbiedingen uit Italië. En Lazio Roma was er één van. En ik wilde heel graag in Italië spelen. Waarom? Omdat Italië de allerbeste competitie van de wereld was. Wat nu de Premier League is, was toen Italië. En Italië was gewoon echt wel tientallen jaren de toonaangevende competitie in de wereld.
Met dank aan Rijkaard ook.
Met dank aan Rijkaard, Gullit en Van Basten. Ja. Maar, er komt nog een maar. Het mooie ervan was, in die periode, dan mochten per club in Italië, mochten er toen nog maar twee buitenlanders. En daarna werden er drie. En uiteindelijk werden er vijf, waarvan er twee niet mochten spelen. Dus altijd met drie spelers.
Ja.
Die mochten toen alleen maar in Italië spelen als buitenlander. En dat betekende, als jij daar in die competitie speelde, dan had je echt wat in je mars.
Ja, je werd
echt
niet zomaar gehaald.
Nee, er waren toen regels. Er waren alleen maar goede voetballers bij iedere club. Dus alleen de allerbeste konden toen in die competitie spelen.
Je moest echt wat kunnen.
Je moest echt wat kunnen. Ja. En dat vond ik zo mooi. Omdat je dan uitgerekend die twee finales tegen Italiaanse ploegen... dus je had je in de kijker gespeeld, kwam ik in Italië terecht bij Lazio Roma. Een mooie club. Ja, en toen ik daar kwam en ik had getekend... en dat misschien achteraf ook misschien niet goed genoeg gecheckt van onze kant... Ja, kregen we toch te maken met dat je bij een club kwam... die een andere denkwijze had. En op dat moment vond ik het niet erg. Ik had alleen maar in mijn hoofd en in mijn systeem van... ik ga het ongelijk bewijzen. En dat heb ik toen ook gedaan.
Ja. Ik ging in deze tijd als jochie altijd op vakantie in Italië. Ik was helemaal verliefd op dit shirt. Fenomenaal shirt. Ik kocht er een en er kwam een Italiaan naar me toe. Die zei, Lazio, foute club. Ja. Daar kloppen dingen niet. Fascisme, racisme. Ja. Is dat waar je op doelde net?
Dat is waar ik op bedoelde, ja.
Ja. Hoe heb je dat ervaren?
Nou, ik heb het in het begin dat ik daar kwam. En er waren dan twee opties. Of twee dingen die iedere keer maar weer terugkwamen. Dat was de andere grote aankoop. Dat was Paul Gascoigne. Als Paul komt, ga je wel of niet spelen? Of gaan jullie wel allebei spelen? Weet je wel, dat soort dingen. Want er waren toen twee Duitse spelers. Karl-Heinz Liedler en Thomas Doll. Nou, en toen... En de tweede was discriminatie. En daar is de media zo groot. En iedere dag, voor de training en na de training... dan moet je de media, schrijvende pers, de radiostations, de tv-stations... moet je te woord staan. En iedere keer, de eerste drie weken, iedere dag... werd ik geconfronteerd van over discriminatie. Dus op een gegeven moment heb ik ze ook aangegeven van... luister jongens, ik vind dit een hele gevoelige onderwerp. Ik vind dat iedereen in de wereld gelijk is. Ongeacht kleur, geaard, noem maar op. Ik zeg, ik praat niet meer met jullie. Ik ga iedereen bewijzen dat wij allemaal gelijk zijn. Mijn voetjes gaan spreken. En dat heb ik ook echt gedaan. En uiteindelijk heb ik ook die strijd gewonnen. Want ik werd geaccepteerd. Het werd allemaal minder of bijna niet. Totdat ik zeg maar eigenlijk...
De voeten spreken?
Ja, dit is gewoon een mooie goal. Tot op het moment dat eigenlijk dat ik naar Inter ging. Jaren daarna kwam die Di Canio terug uit Engeland. Naar Lazio die het weer terugbracht. En dat vond ik gewoon verschrikkelijk erg. Want ik vind gewoon, discriminatie moet er niet zijn. We zijn allemaal hetzelfde. En het enige manier hoe ik dat kon laten zien, waren mijn voetjes spreken.
Ja.
En dat heb ik ook gedaan.
Maar heb je je ooit niet welkom gevoeld? Want er werden ook leuzen op gebouwen gekomen.
Nou, maar leuzen waren meer op, zeg maar, ik kom van een Joodse club. Want waar Winterraus, dat waren dan, dat werd geschreven op de sommige muren.
Winterraus.
Ja, Winterraus. Ja. Weet je, Joodse club, ik ben gekleurd, weet je wel. Dus die dingen erbij, maar nooit problemen gekend, lijfelijk. En de club is op een gegeven moment ook geholpen. En ik heb ze ook gezegd van luister, dit kan niet. En die hebben me daarin ook ontzettend veel geholpen om dat niet te doen. Om die mensen tegen te houden en ook te verweren.
Maar dat moet als een enorme overwinning voelen ook. Dat je bij dus een club, nou ja, je omschrijft hem net. Maar dat je daar toch een held wordt. Of dat je die mensen iets weet te overtuigen.
Nee, daarom. Dus daarom zei ik ook net... wat ik ook al doe, zeg maar, als dat voetbal een bindmiddel is. En dat je met voetbal veel kan bereiken. En door mijn voetjes te laten spreken, was ik echt heel blij dat ik het ook heb laten zien.
Ja.
Alleen het nadeel ervan, dat een andere voetballer teruggekomen is... en die dat weer ging opwakkeren. En dat, aanwakkeren, sorry. En dat is gewoon, dat kan niet. En dat is gewoon heel erg. En ik vind het nu ook, nu dat je wat ouder bent, vind ik ook van clubs... die moeten ze daar gewoon echt harder tegenaan vechten en tegengaan. Want het loopt bij sommigen, en dat zie je nu ook wel weer, in Spanje... wat er gebeurt bij Real Madrid en bij anderen. Weet je, naar Vinicius, dat kan niet. Ze moeten gewoon hard aanpakken. Daar. Waar het dan ook is in de wereld.
Ja. Het was wel een fantastische ploeg.
Ja.
Och, wat een team.
Ja, wat een mooie ploeg. Fantastische spelers. Ze hadden in 35 jaar lang hadden ze geen Europees voetbal meer gehad. Dat hebben wij toen wel gehad. Het elftal werd steeds beter. Nadat ik wegging, hebben ze ook een keer de kampioenschap gewonnen.
Ja.
En het is een hele mooie, mooie grote club.
Met Paul Gascoigne, je noemde hem al.
Ja, Paul. Paul is
moeten we extra tijd gaan inruimen nou in deze uitzending? Ja, maar wat een figuur is dat.
Ja,
hoe was dat? Ja.
Ja, dit. Zo herken ik hem.
Ja. Was je goed met hem?
Ik was heel close.
Ja?
Ja, echt. En het was ook niet eens zo moeilijk, want hij is een Engelsman, ik ben een Nederlander. We hebben er heel veel dingen gemeen. Zelfde humor. Geweldig. En hij was gewoon echt super. Voor mij, ik heb het nog wel eens gehad met Engelse collega's. Hij was één van de allerbeste Engelse voetballers ooit.
Ja.
En wat hem uniek maakte, was gewoon... Hij is zo. Hij is niet anders. Of hij nou met mij is of met jou is, hij is iets anders. En ontzettende... Leuke humor. De eerste keer dat hij kwam, en je weet, de Italianen, geweldig. De grote ster die komt.
Ja.
En dan zei hij op een gegeven moment van... kom, we gaan even lekker ergens wat drinken. En dan waren die Italianen, die vonden het geweldig natuurlijk. Ja. Oh, wow. Ja, kom maar met mij mee in de auto. Ja, is goed. Dus die Italianen hartstikke blij in de auto. En dan reed hij gewoon ergens heen, in the middle of nowhere. En dan deed hij net of hij iets was met zijn auto, dat hij autopech had. En dan moesten die gasten uitstappen, dan ging hij kijken. En dan stapte hij snel naar de auto en dan reed hij weg. Dan liet hij ze gewoon achter. Serieus? Maar dat soort dingen. Ja, dan kun je me wegdragen. Geweldig.
Ik heb ook wel eens een verhaal gehoord dat jullie in hetzelfde restaurant zaten. En dat hij dan met de ober zwaaide van een afstandje. Dan zwaaide je terug.
Dit was
hilarisch. Dan zat je met de rekening opgeschreven.
Ja, dat was gewoon weer geweldig. We komen tegen in het centrum van Rome. Heel toevallig, hè? Want we waren vrij. Ik ga even lekker lunchen. En met mijn vrouw. En hij was daar ook in het restaurant met vrienden. Hè? Maar ik had hem echt niet gezien. Maar hij was helemaal aan de andere kant. Dus op een gegeven moment, ik bestel gewoon een kopje koffie en een broodje. Niet veel. Maar hij was er al langer, gewoon anderhalf uur of twee uur. En hij had van alles gegeten en gedronken en noem maar op.
En niet alleen koffie.
En hij moest afrekenen, maar hij had mij gebeld gezien, ik hem niet. Dus hij, de ober, die zegt van, oké, moet betalen. Toen zei hij, nee, mijn vriend betaalt, let maar op. Dus hij zegt tegen die ober, let maar op. Hij gaat wel zwaaien en zo. Hij zegt, Aaron! En ik, hey, Paul! Ja, en hij zegt, en ik. En hij gaat weg. Ja. Dus op een gegeven moment moet ik afrekenen. En ik krijg mijn rekening. En ik zeg, meneer, dat klopt niet. Nee. Ja. Paul Kosken had gezegd dat ik alles zou betalen en jij moet betalen. Dus dat heb ik ook gedaan.
Ja.
En ik vond het ook echt humor. Dus toen kwam ik in de kleedkamer de volgende dag, jongen, bij de training. Nou, hij lag in het deuk, jongen. Toen gaf hij me dat geld terug, weet je.
Ja, geweldig. Ja. Goed.
Maar ook al had hij me niet gegeven, ik vond het geweldig humor.
Heeft hij wel eens, dat heb ik ook ergens gehoord, met heel weinig kleren aan voor jullie deur gestaan? Klopt dat verhaal?
Ja, dat was, toen ken ik hem niet eens. Ik kende hem van tv. Dat hij zeg maar met de Spurs de finale had gespeeld. Waar hij ook
geblesseerd.
Ja, de FA Cup finale, dat hij geblesseerd raakte. En, maar we zaten in hetzelfde hotel, want we waren allebei tegelijkertijd de grote aankopen van Lazio. Ik wist het niet, dus ik had hem ontmoet en hij sliep de kamer naast me. En ik lag op mijn kamer, jongen. En 's nachts, jongen, bonk op mijn deur. Nee, wat is dat nou weer voor een idioot? Wat een gek. Dus ik doe de deur open. Dan stond hij gewoon naakt. Met zo'n gek brilletje, weet je wel, zo'n studentenbrilletje. Hey Aaron, listen. If you have got some problems, I'm laying next to you. Give me a call and I will fix everything for you. Maar toen keek ik hem zo aan, weet je wel. In een slaaprecord, toen keek ik. Nou, toen lag ik in een duik. Ik zei, Paul, kom op, man. Ik ken hem niet eens.
Nee.
Toen wist ik al wat voor vlees ik in de kuip had. Ja, precies. Maar geweldig. Maar wereldgozer.
Heb je wel eens zorgen om hem gemaakt later? Want het was natuurlijk wel heel erg lastig voor hem.
Ja, heel erg.
Ja.
Want hij ging van de ene, kliniek naar de andere kliniek. Ja, ik heb met hem te doen. En als je hem dan nu terugziet, ja, het is gewoon echt een, niet meer de Paul Kerskorn die ik ken.
Hij heeft het ook laatst gezegd, hè, dat hij minder lol in het leven heeft de laatste tijd.
Nee, maar ja, ik kan het begrijpen. Zijn ouders hadden ook allemaal problemen, geloof ik. Ja, en dan, dat kan ik verwachten dan dat het ook gebeurt met hem. Maar ik heb met hem te doen. Ja. Zo'n lieve jongen. Maar ook een geweldige voetballer. En ik heb echt een hele mooie tijd met hem gekend. Echt een goede tijd. Ik heb alleen maar positieve dingen over hem. Mooi. Niks slechts.
Nog één gekkigheidje van hem dan om het af te leren. Want ook op latere leeftijd was hij totaal onbetrouwbaar, maar dan wel in de meest positieve zin van het woord. Dit is bij een wedstrijd van Rangers.
Oh, moet je kijken.
Ja.
Moet je kijken hoe die eruit ziet nou, hè? Dit was Paul.
Ja.
Oh, kijk, hij haakt hem en dan gaat hij er naartoe.
Ja. Ja, doorleefd.
Ja.
Ja, Paul Gascoigne inderdaad. Je was een teamgenoot, want we leggen je altijd een paar dingen voor natuurlijk. Nou ja, je hebt echt met de grote der aarde samengespeeld, zoals in de introductie ook al gezegd werd. En toch kies jij voor iemand die we eigenlijk niet verwacht hadden. Komt-ie.
Van Tichelen, hoger in. Rijkaard. En een schot van Richard Witsche. En een goal, en wat een beauty! En juist Richard Witsche, die zo weinig scoorde in Nederland bij Ajax vorig seizoen. als een gefrustreerde man rondliep. Wat een geweldige kogel. Vitor Baia raakte hem nog wel. Maar dit zal de jonge Witsche, denk ik, inspireren. Wat een dreun.
Nou ja, dit doelpunt ligt al een tipje van de sluier op natuurlijk. Want die kon heel goed voetballen. Maar toch, waarom kies je hem uit al die sterren waarmee je gespeeld hebt?
Nou, omdat ik ten eerste, ik ben met hem opgegroeid in de jeugd van Ajax. Als eerste met zijn broer Robbie. En daarna Richard. Maar ik vind het ook gewoon een geweldige voetballer. Hij had een linkervoet, nou, niet meer normaal, zo zuiver. Heel veel voetbalslimheid, kon echt heel goed voetballen. Maar buiten dat, het is gewoon een hele leuke joch. Echt een Amsterdammer. Veel bravoure, een schoffie, weet je wel, een bajetje.
Ja, ja.
En dat vond ik wel mooi. En hij is heel gevat, een geweldige humor. En het is mijn gabbertje.
Ja. Ja. Jullie hebben natuurlijk ook samen bij Ajax nog gewerkt, in de staf gezeten, samen.
Ja. Ja.
Hij is ook een beetje een cultuurbewaker van die club natuurlijk ook nog steeds.
Ja.
En dat is echt dat Amsterdamse, wat je zegt.
Ja, ik vind mijn club, bij ieder club, niet alleen bij Ajax, maar bij ieder club vind ik ook wel dat je iemand van de club moet hebben. Je moet de club wel kennen, ook een beetje de filosofie. En hij is een cultuurbewaker. En hij weet wat hij zegt. Hij is heel slim. En hij heeft heel ontzettend veel voetbalverstand. En dat maakt hem ook zo uniek. Zijn pech is ook geweest dat hij ook last heeft gehad van blessures. Want anders was hij veel verder geweest. En het zegt ook al heel veel dat hij op jonge leeftijd heeft Johan Cruijff hem meegenomen naar Barcelona, waar hij uiteindelijk ook de Europa Cup 1 heeft gewonnen.
Ja.
Weet je, dus het zegt al heel veel dat hij echt... veel mensen kennen hem niet, maar hij heeft ontzettend veel kwaliteiten.
Niet onderschatten zeker?
Ja, niet onderschatten, nee.
Nee. Goed, we gaan er even tussenuit. Komen we zo meteen terug met ook een hoogtepunt uit je carrière. Het Nederlands elftal natuurlijk. Voormalig record international Aaron Winter. En doelpuntenmaker in een kwartfinale van een wereldkampioenschap in Dallas. We weten hoe het afliep, maar we gaan het zo nog even behandelen. Intussen de palen. Tot zo.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom terug bij Tussen de Palen, vandaag met Aaron Winter. Jarenlang was Ruud Krol record international met 83. En op een gegeven moment ga jij er overheen. En word je record international van het Nederlands elftal. Hoeveel heeft dat voor jou betekend?
Heel veel.
Ja?
Ja, dat was voor mij ook op een gegeven moment ook de uitdaging. Van ik wil het record halen. En achteraf had ik het misschien iets anders moeten doen. Want voor mij was het record halen was gewoon mijn drive. Maar ik had nu achteraf de 100 moeten halen. Weet je wel? 100 is magisch. Dat is een mooi getal. Maar uiteindelijk, het was een drive voor mij om Ruud Krol te verbeteren. En toen ik het record had, toen ben ik kort daarna ook gestopt. Ook omdat ik bijna geen vakantie kreeg in mijn voetbalcarrière. Omdat na een zware competitie in Italië had je meestal maar een anderhalve week. Dan moest je meteen weer in de voorbereiding voor een groot toernooi. Want in die periode plaatsen we ons ieder twee jaar. Dus het ging gewoon achter elkaar door. En mijn doelstelling, record halen, nog eventjes een paar wedstrijden en dan stop. En dat heb ik ook gedaan. Maar voor mij betekende heel veel. Ten eerste ook als jongen. Het record halen. Je schrijft geschiedenis. Ten tweede ook, als donkere jongen het record halen. Was voor mij gewoon, alles bij elkaar was gewoon fantastisch. Ik moest het halen.
Ja, en je hebt het gehaald. En je was erbij op het moment dat Nederland zelf tot de enige prijs uit de geschiedenis won. Maar je speelde niet in 88.
Nee, dat vond ik wel jammer, want de voorbereiding en naartoe speelde je wel veel. Alleen, de regels zijn nu allemaal veranderd. Want vroeger kon je ook maar met 16 man, mochten gewoon op de bank zitten.
En dan zit je boven in het midden.
Ja, ik zit in het midden. De anderen die mochten dan niet invallen. Nu zit de hele selectie van 23 mannen op de bank en iedereen kan invallen. Maar dat neemt niet weg dat ik het een hele mooie ervaring vond. Want je moest ook echt op de trainingen de anderen scherp houden. En je hoopte iedere keer maar weer dat je al was het maar een minuut of 5 minuten in mocht vallen. Maar dat gebeurde niet. Maar ik heb een hele mooie tijd gehad. Mooie dingen meegemaakt met de spelers. Mijn roomie was Jan Wouters. Geweldig gehad. Veel over voetballen gesproken. En hele mooie dingen meegemaakt op dat toernooi. En natuurlijk de enige prijs ooit wat wij bereikt hebben met Nederland.
Precies. Zelf. Maar voelt het ook een beetje als jouw prijs?
Jazeker.
Ja?
Ja, natuurlijk. Je bent er dagelijks bij. Je hebt alles moeten doen. Je hebt de jongens scherp moeten houden. Alleen misschien hadden we iets scherper moeten zijn, want dan had ik wel wat die minuutjes gemaakt.
Ja, maar je mocht ook maar twee keer wisselen in die tijd, toch?
Ja, maar ook maar twee keer wisselen.
Ja, dus ja, het, maakt de kans alles nog kleiner. Heb jij nog wat bijgedragen aan dat anti-Duitse sentiment ook, na die halve finale? Misschien nog wel tegen Lothar Matthäus geroepen ooit?
Ja, zoiets komt me wel weer een beetje bij. Dat was met dat shirt, hè, dat we gewonnen hadden.
Ja.
En toen zei ik, Lothar, doe hasjes verloren. Dat mijn uitspraak.
Je beste
Duits. In de bus, joh, echt. Was wel leuk. Moet je kijken, mooi.
Schitterend, ja. Michels op de schouders met Van Breukelen samen.
Maar moet je ook kijken naar die kapsels van ons?
Ja.
Dat was toen allemaal in.
Het zit er langzaam weer aan te komen.
Ja, dat denk ik ook wel.
Ja, geweldig. Het is wel te laat voor jou. Maar voor mij ook trouwens.
Maar dit is toch nog hele mooie beelden, man.
Ja.
Geweldig. Dit was op het Museumplein, geloof ik.
Ja.
Ja, de huldiging.
Jullie vlogen naar Eindhoven.
Ja, maar dit...
En met een bus.
Ik had het pas geleden nog met mensen erover hoe mooi dat was. Dat is nog nooit gebeurd in Nederland. Hè? Ook niet bij Ajax toen ze de Champions League wonnen of wat dan ook. Maar in Amsterdam, op het Museumplein. Het begon al, wij moesten uitwijken naar Eindhoven. Want we konden niet landen op Schiphol vanwege chaos.
Ja.
Het hele land was in rep en roer. We komen aan in Eindhoven, geweldig, daar al de ontvangst. En toen gingen we met de bus van Eindhoven, reden we rechtstreeks naar het Museumplein. Maar onderweg werden we iedere keer, die mensen die er gewoon zeg maar, zo blij waren, de hele snelweg naar Amsterdam toe, alleen maar mensen om ons te huldigen. Nou, dat was zo mooi. En dan uiteindelijk dan ook nog die boottocht en alles daarna. Zo'n mooie dag, onvergetelijk.
Hadden jullie ook een WK moeten winnen?
Ja.
Op een gegeven moment. Want jij bent natuurlijk een van de spelers die tussen twee generaties zat. 98,
ja.
Dus het WK 90. 94 was een beetje de transitie gaande. En je hebt 98 natuurlijk ook nog.
Ja, en in 2000. We hadden eigenlijk al in 1990... hadden we al, het toernooi kunnen winnen. Er was het spuugincident natuurlijk. Wat
ja, Rijkaard, met Vuller.
Rijkaard en Vuller. Maar het begon daarvoor al. Want de groep die wilde... Er was toen ook over de trainerswissel. De groep wilde toen Beenhakker niet. De spelersgroep niet. En dat heeft de KNVB. Ja, Cruijff wilde het niet, want iedereen wilde Cruijff. En toen heeft de KNVB toch doorgedrukt. En er was geen chemie meer op een gegeven moment in het team met de trainer. En daarom is het misgegaan, want moet je nagaan. Dit elftal in 88, de jongens in bloei van hun leven. Met name ook de drie van Milaan. Dat had het jaar moeten zijn dat we hadden moeten winnen. In 94, dat was in Amerika. Ja, die wedstrijd tegen Brazilië natuurlijk. Ja. Dat was het moment dat je ook verder kon komen. En uiteindelijk maken we gewoon een domme overtreding buiten de 16 meter. En dan...
We hebben beelden.
Heb je beelden?
Zullen we eerst even kijken?
Ja.
Gaan we doen.
Niet gevlagd voor buitenspel. Bebeto kan zomaar doorgaan. Bebeto kan de wedstrijd beslissen en doet dat. Bebeto scoort 2-0. Overmars. Taffarel. Nee, het is 2-2. Het is Aron Winter. Aron Winter kopt oranje naast de Brazilianen. 2-2. Wat een wedstrijd. Onwaarschijnlijk. Wat een goal. Fantastisch. Afgedwongen door eigen kracht. Taffarel geklopt. 2-2 is het. En de wedstrijd is weer helemaal open. Branco slijpt de messen. En kegelt die bal door de muur. En een schitterende goal. Formidabele vrije trap van Branco. En het is 3-2 voor de Brazilianen. Je weet dat hij het kan. En hij doet het. Wat een wedstrijd.
Pijn?
Ja, dat deel pijn. Dat was balen. Ja, je ziet nu ook wel dat het ook wel heel lastig. Eigenlijk, die bal mag nooit in die hoek. Maar eigenlijk, ja, je ziet het ook nu in de herhaling ook. Dat Ed de Goeie. Die zag die bal helemaal niet, want hij ging precies tussendoor op het laatste
moment. Door die rugholte.
Rolt, ging daar in die hoek. Maar dit was heel jammer. Waarom jammer? Omdat we begonnen de wedstrijd. Het leek net of wij gewoon te veel gezag hadden voor Brazilië. En we werden de eerste helft ook weggespeeld. En toen kregen we een pleidooi in de rust. Ja, toen kwamen we heel anders het veld op. En toen hadden we gewoon overwicht. We moesten gewoon winnen. En we speelden ook veel beter tot dit moment. En dat is wel jammer.
Dat klinkt bijna als 2010, toen we ook kansloos de kleedkamers ingingen tegen Brazilië en daaruit kwamen en uiteindelijk wonnen.
Ja.
Jullie slaagden daar niet in.
Nee.
Toch is dit misschien jouw finest hour, je fijnste momentje persoonlijk in Oranje, dat jij in een kwartfinale WK een goal maakt tegen Brazilië?
Ja, dat klopt. Kijk, ik heb heel veel mooie dingen meegemaakt, ook met Nederlands elftal. En ze vroegen me, wat was je mooiste goal? Dus deze, waarom? Omdat het is mijn enige goal op een WK, uitgerekend tegen Brazilië. En ik word iedere keer door de Brazilianen, en dit moment weten ze wel te herkennen. De goal, ja. Dat zijn Brazilianen, dat vind ik mooi. Maar ook de manier waar ik vandaan kom, hè, waar ik vandaan vertrek, zo richting de eerste paal, hoog kom en in die hoek inkoppen. Ja, dat is ook wel, vind ik ook wel heel mooi.
98 weer Brazilië.
Ja. Ja, er waren sommige landen waren een plaag voor ons. En niet alleen sommige landen, maar ook vaak. Iedere keer werden we uitgeschakeld met bijna iedere keer met penalty schieten.
Ja.
Dat is gewoon een plaag bij ons geweest.
En doet 2000 misschien nog meer pijn? Na die bizarre halve finale tegen Italië.
Ja.
Is dat het grootste litteken misschien?
Dat is de grootste litteken.
Ja?
Je had gewoon in de finale moeten staan. En je had waarschijnlijk ook het toernooi moeten winnen. Als wij in een wedstrijd speel je goed. Je krijgt 2 penalties in een reguliere 90 minuten. Die mis je alle 2. En daarna met penalty schieten mis je ze ook. Ja, dan, dat kan niet. Als schiet je er maar eentje in, dan ben je er al.
In de arena.
Ja. Maar we waren heel goed elftal, echt. Maar nogmaals, dat penalty schieten is gewoon voor ons een hel geweest. Echt overal.
Maar Frankrijk won het WK 98 en het EK 2000. Dat hadden wij ook kunnen zijn.
Jazeker. Ja.
84 interlands blijft het uiteindelijk bij. We gaan nog even terug naar je clubcarrière. Want in Italië verhuis je op een gegeven moment nog van Rome naar Milaan. En kom je bij Inter terecht. Prachtig shirt dit ook trouwens.
Ja,
mooie tijd.
Mooi club.
Mooie club.
Grote club.
Hoe heb je het daar ervaren?
Fantastisch.
Ja?
Ja, echt. Bij Lazio heb ik ook fantastisch ervaren. Het leven was fantastisch. De mensen, die zijn anders. Want Rome is in het midden en meer naar het zuiden. En in het noorden, ja, dan is het wat serieuzer allemaal. De reden waarom ik zeg maar eigenlijk weg ben gegaan, van Lazio naar Inter, ja, ik wilde prijzen winnen. En de prijzen worden gewonnen door de clubs die in het noorden van Italië spelen. Is niet zo hectisch als je dat vergelijkt met Rome en dan nog zuidelijker. En een mooie tijd gehad. Dus ik speelde in de elftal met fantastische voetballer.
Ja, Diego Simeone.
Is nu de trainer van Atletico Madrid. Ja. Maar ja, als je ziet met wie wij, wat voor elftal we hadden, nou geweldig. En in net 3 jaren dat ik daar was, hebben we 1 finale verloren, UEFA Cup, eentje gewonnen. En eigenlijk hadden we ook kampioen moeten worden. Maar ja, achteraf, jaren daarna, kwam je erachter dat de hele competitie bepaald werd door een bepaalde mensen.
En, oh ja.
Ja, natuurlijk. Onze cruciale moment is geweest, de wedstrijd tegen Juventus in dat jaar. Juventus werd kampioen, wij werden tweede. En dat was allemaal vooropgesteld gespeeld. In die wedstrijd ook verliezen we. Terwijl wij gewoon duidelijk een penalty moeten krijgen. Hetzelfde moment, kort daarna, bij een actie krijgen ze wel een penalty. Dus het was allemaal een beetje gesaboteerd.
Ja.
Dat is jaren na ook wel naar boven gekomen. Omdat met die omkoopschandalen allemaal. Dat was toen in die periode. En dat is jammer. Maar voor de rest een fantastische periode gekend. En dit is dan een gedeelte van een aantal spelers waar ik mee gespeeld heb. Want ik heb er zitten er nog veel meer bij. Roberto Baggio mis ik. Paulo Sousa mis ik. Dankou Kanu. Die was ook bij ons, heb ik ook meegespeeld. Ja. Er waren nog veel meer goede voetballers. Maar het was gewoon een geweldige periode.
Jij scoorde al vroeg in je interloopbaan tegen Lazio.
Ja.
Even kijken.
Poi Bergomi. Controllo di Samorano.
Ha dominato, ha cercato e stava cercando i pali. Abbiamo detto che ha capito.
Geweldig.
Wie was dat met wie je zo juichte?
Zee Elias, Braziliaan. Elias. Een geweldige voetbal. Komt bij Bayer Leverkusen vandaan.
Ja.
Linksback, ook een Braziliaan.
Wat een goal, hé.
Ja, nou, een fantastische goal. En het was voor mij heel bijzonder. En er waren twee bijzondere dingen bij Inter. Is dat deze wedstrijd natuurlijk was een van de eerste competitiewedstrijden. Dan speel je tegen je oude clubpie. Waar je echt een fantastische tijd hebt gehad en heel veel vriendschap aan nou.
Soms juichen spelers niet tegen een oude club, maar daar was hier geen sprake van.
Nee, maar dat was voor mij mooi, omdat ik, ik was blij. Dat was een geweldige goal.
Zo.
En het tweede moment was ook, in dit jaar speelden wij ook de Europa Cup finale tegen Lazio, die wij wonnen.
In het Parc des Princes?
In Parijs, ja, Parc des Princes.
Ja. Dus je won een prijs?
Ja.
Waarvoor je kwam?
Ja.
Naar Inter?
Ja.
Ook daar hebben we beelden van.
Ja.
Van die finale. Schitterend.
Con Ronaldo a battere questo calcio di punizione molto lungo per Zamorano che gira bene al centro. Attenzione, il destro violentissimo. E lo spettacolare gol da parte di Zanetti. Gol stupendo di Zanetti. Giudicato in posizione regolare, attenzione Ronaldo, salta anche Marchegiani e mette dentro il 3-0, ma ha avuto la sensazione che potesse trattarsi di posizione di fuori gioco. Rivediamo, gol convalidato, però mi pare che Ronaldo sia scattato in posizione irregolare. 3-0.
Con il Mansuola. En eigenlijk, weet je, ik heb maar één prijs gewonnen bij Inter, maar dat had ook meer te maken. Want op een gegeven moment ben ik uit Italië teruggekomen naar Nederland. Omdat het heel slecht ging met de gezondheid van mijn moeder. Anders hadden we daar meer gewonnen. Dus dat is de keuze geweest waarom ik terugkwam naar Nederland. Maar echt een mooie tijd. Met die jongens ook zoveel lol gehad. Zoveel leuke dingen meegemaakt. Ja.
Prachtig. En Ronaldo als ploeggenoot.
Ja, Ronaldo was top. Geweldig.
Vertel nog even alsjeblieft voor de jongere kijkers die denken dat er maar één Ronaldo is.
Nee, dit is voor mij de echte Ronaldo. De andere heb ik ook heel veel respect voor, want ik heb veel bereikt. Maar deze Ronaldo heeft gewoon de pech gehad dat hij last had van blessures. Want wat hij allemaal kon.
Dit is hem ten voeten uit, denk ik. Zo'n beweging als dit.
Ja, maar dit deed hij. Nu doet hij het rechts. Maar hij was hetzelfde, kon hij ook op snelheid doen met links. En het voordeel van hem was ook. Ieder kans wat hij kreeg in het 16 meter scoringkamp, was een doelpunt. Of het nou met zijn voeten waren of met zijn hoofd. Hij was zo snel, hij was gewoon geweldig. Dit is echt een Ronaldo.
Voor de tv-kijker voelde het als pure magie. Als je naar hem keek als voetballer. Hoe was dat om mee op het veld te staan?
Ja,
dat je dan ook tijdens de training of tijdens wedstrijden wel eens...
Ja, maar alleen het feit al dat je met zo'n een grootheid in je elftal had. Dan wist je al van, ja, weet je, je hoeft je niet druk te maken om goals. Want die komen er wel. We moeten alleen maar zorgen dat we hem in de stelling brengen. Dat hij de bal krijgt. En als hij die bal niet kreeg, dan ging je die bal zelf opeisen. En dan besliste hij de wedstrijd voor ons.
Je keerde terug naar Nederland. Inderdaad, ook vanwege de gezondheid op dat moment van je moeder. Ajax, Sparta nog ook.
Ja, was
onder Rijkaard.
Ja.
Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden, denk ik.
Ja.
Hoe kijk je nou terug op je carrière? Ook als je dat nu zo het afgelopen uurtje voorbij ziet komen.
Ja, ik heb een hele mooie carrière gehad en dat heb ik ook altijd beseft. Alleen op een gegeven moment dan parkeer je het ergens, want het leven gaat door. Je maakt een andere stap om nu wel in de voetballerij te blijven, maar dan als coach proberen dan ook zulke mooie successen te beleven. En ik ben er heel erg blij mee en trots mee.
En als je het allemaal zo ziet, dan verdien je best een afscheid in het Concertgebouw.
Ja, zeker.
Toch?
Ja, zeker. Als je er naar terugkijkt, wel ja.
Ja. Laten we er nog een stukje van meepakken. Smaakt er zo goed.
Aaron, man met kwaliteit. Jij hebt de grote voetbalkunst begrepen. Rustig en met bescheidenheid. Zo heb jij menig voetbalhart gegrepen. Sierlijk, you've got a friend.
echt uniek.
Ja, zeker uniek. Echt heel mooi.
Mooi. Ronaldo erbij. Iedereen. Vind je dat iemand anders dit ook nog zou moeten krijgen? Ooit een afscheid in het Concertgebouw? Of is hij lekker van jou? Op voetballersgebied.
Hij is voor mij.
Ja.
Hij is voor mij. De eerste.
En de laatste.
En de laatste.
Ja. Dat was mooi.
Ja.
Ik vond het heel mooi althans.
Ja, ik ook.
God, wat een goals heb jij gemaakt ook, zeg.
Ja, ik heb mooi gemaakt, hoor.
Ja, ja, mooi. Leuk dat je er was. Dank je wel nogmaals. En jullie allemaal dank voor het kijken. En heel graag tot snel bij Tussen de Palen weer. Dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.